Klaar voor de aflevering? Nog heel even dit. Deze aflevering wordt namelijk mede mogelijk gemaakt door Boom Psychologie. Nou, wat heb jij daaraan? Een heleboel. Want wie echt aan zijn mentale gezondheid wil werken, kan wel een lekker zelfhulpboek gebruiken, weet ik. En die vind je bij uitgeverij Boom. Van perfectionisme tot angst, van depressie tot trauma. Op boompsychologie.nl/zelfhulp vind je voor iedere klacht een boek waar je concreet mee aan de slag kan om jouw mentale problemen te tackelen. Komt een meid bij de psych? En dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een millennial met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erg gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op en die drempel naar hulp, die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt, therapie. Vandaag luister je naar een extra aflevering. Om de paar weken krijg je naast de aflevering met mijn therapiesessie een extra aflevering cadeau. Hierin ga ik in gesprek met andere millennials die psychische hulp zochten om te laten zien bij wat voor uiteenlopende klachten je hulp kunt krijgen en wat dat oplevert. Deze week Thomas, die als jonge jongen een trauma opliep, maar lang wachtte met hulp zoeken, tot hij ernstige PTSS-klachten ontwikkelde.
Ik heb op mijn 11e heb ik brandwonden opgelopen. We zaten in Zeeland, waren op vakantie en ik zat aan tafel en de pan soep die werd verkeerd neergezet en die viel in mijn schoot. Dus toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan, uiteindelijk overgeplaatst naar Beverwijk. Heb ik 2 weken in het ziekenhuis gelegen en geopereerd, nou ja, met alle nazorg daarbij. En toen kwam ik op mijn 15e, kwam ik erachter. Ik kwam er niet achter, ik kreeg heel erg nachtmerries. En dat waren er eigenlijk, dat waren er 3. En ja, ik durfde het eigenlijk niet aan mijn ouders te vertellen, omdat ik me, ja, ik schaamde me gewoon heel erg. En toen op een gegeven moment kreeg ik een rapport rond de kerst en dat was zo verschrikkelijk slecht. Ik geloof dat er zelfs een 3 op stond en wel een paar 4 en 5. En toen, ja, zeiden mijn ouders van, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En toen, toen moest ik het wel een soort van vertellen. Ja, toen is het eigenlijk gaan lopen, ben ik naar de huisarts gegaan, naar de psychologen. En toen werd de diagnose posttraumatische stressstoornis gesteld. Dat was de eerste keer. Daar ben ik ongeveer, 10 keer voor naar de psycholoog geweest met EMDR onder andere. En ik kan nu wel zeggen dat ik er niet echt helemaal voor open stond toen. Ja, ik was eigenlijk wel een redelijke puber. Ik voelde me heel erg stoer. Ik wilde vooral die therapie niet. En als ik daar zat, dan voelde ik nog wel wat weerstand om echt alles te delen. Ook omdat ik het wel, ik vond het gewoon heel erg eng om alles onder ogen te zien.
Ja, en dat was natuurlijk eigenlijk ook al op het moment dat je die nachtmerries kreeg over wat er was gebeurd. Vond je het eigenlijk ook al moeilijk om dat toe te geven?
Ja, zeker weten.
Was dat diezelfde ontkenning, omdat je daar nog niet aan toe was? Of?
Ja, dat denk ik wel, ja. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik 's nachts niet meer in slaap durfde te vallen. En zelfs dat durfde ik niet tegen mijn ouders te zeggen. Ook omdat ik dacht van, het gaat wel weer weg. Ik kan het wel zelf oplossen, noem het dan maar op.
Wat voor nachtmerries waren dit? Herbeleefde je het vallen van die pan?
Ja, dat was nummer 1. Nummer 2 was, even denken, dat was in Beverwijk toen mijn wonden verzorgd werden. Mm-hmm. En ik wilde ze nooit zien. En er is dus 1 keer geweest dat ik per ongeluk te ver omhoog kwam en naar al mijn brandwonden keek. En nummer 3 is dat ik wakker werd op de uitslaapkamer. En toen had ik echt intense pijn en heb ik volgens mijn moeder alles bij elkaar gegild. En dus dat was nummer 3. Dus het waren gewoon echte herbelevingen eigenlijk.
Je hebt het over Beverwijk, dat is het brandwondencentrum van Nederland natuurlijk.
Ja, ik lag op de kinderafdeling.
Want je was 11 toen het gebeurde en eigenlijk kwamen die herbelevingen op je 14e, 15e. Hoe was die periode vlak nadat dit gebeurd is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vond eigenlijk dat ik niks mankeerde. Wat ik nog weet is, het gebeurde in de zomer en ik mocht niet meedoen aan de Hutteweek. Nou ja, daar was ik echt intens boos over naar mijn moeder toe. ik mocht niet meteen voetballen, ik mocht niet meteen tennissen. En ja, dat zijn eigenlijk gewoon de belevingen die ik heb gehad.
Heel praktisch eigenlijk.
Heel praktisch inderdaad. Ja, ik voelde me niet raar of iets dergelijks. Ik had het alleen op mijn benen en in mijn schaamstreek. Dus mensen zagen het ook niet. En ja, ik had in het ziekenhuis heel veel mensen gezien die echt van top tot teen verbrand waren. Dus ik had zoiets van, ja, hoe erg is het eigenlijk? Dus ja, ik was denk ik, nou ja, enerzijds bezig met heel veel spelen en plezier maken en gewoon kind zijn. En anderzijds misschien een beetje mijn eigen klachten bagatelliseren. Dus ja, hoe was dat?
Kon je inmiddels wel aan de situatie denken of daarover praten of inmiddels naar je brandwonden kijken in die paar jaar?
Ja, zeker. Ja, ik vond mijn litteken wel echt lelijk. Maar ja, het was ook gewoon lelijk, dus dat zat voor de rest niet zoveel waarde aan of zo. Ja, ik kon er wel over praten, maar ja, dat was wel tot op de oppervlakte, zeg maar. En wat er dan gebeurde was, dan ging ik weer in de ontkenning of bagatelliseerde ik het of iets dergelijks.
Hoe was dat moment dat je het uiteindelijk vertelde van, het gaat eigenlijk echt niet goed, het heeft indruk achtergelaten?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik weet nog wel dat ik moest huilen, maar ik weet niet of dat het echt verdriet was of dat, ik denk dat het meer schaamte was. Van enerzijds gewoon echt een mega slecht rapport, wat ik niet van mezelf gewend was en wat mijn ouders ook niet van mij gewend waren. En anderzijds, ja, dat ik moest toegeven dat ik het niet zelf kon oplossen.
En je zegt, je kon het zelf niet meer oplossen en uiteindelijk ben je dus naar een psycholoog gegaan. Was dat wel jouw keuze of was het meer omdat bijvoorbeeld jouw omgeving dacht, misschien is het goed als je met iemand gaat praten?
Nee, dat was niet mijn keuze. Waarschijnlijk als je me toen had gevraagd van wil je naar de psycholoog, dan had ik echt keihard nee gezegd. De noodzaak was er gewoon, dus ik denk dat ik hoog of laag had kunnen springen, maar ja, dan was het uiteindelijk nog erger geworden. Dus ja, het was gewoon noodzaak en ja, ik moest gewoon naar de psycholoog.
Thomas volgde, net als ik in de sessie van deze week, EMDR-therapie. Een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie wordt soms, zoals in mijn sessie, toegepast bij een hypothetische, angstige situatie. Maar vaker is deze methode gericht op trauma. Iemand die EMDR ondergaat moet een trauma omhoog halen en beschrijvend herbeleven. Vervolgens wordt deze persoon afgeleid. Je moet bijvoorbeeld een lampje volgen met je ogen of de heen en weer bewegende vingers van de therapeut, piepjes via je oren of sommen maken. Door al die afleiding wordt je werkgeheugen overbelast en verdwijnt het trauma wat meer naar de achtergrond. Het wordt opnieuw opgeslagen in je brein met minder heftige emoties. En hoe was dat voor je? Vond je dat moeilijk? Want je gaat eigenlijk in zo'n therapie natuurlijk terug naar de traumatische herinnering.
Ja, dat vond ik super moeilijk. Enerzijds omdat ik vond mezelf heel stoer en heel cool. En ik dacht, ja, moet ik nou echt hier naar een vinger gaan kijken die beweegt en noem het maar op. Wat ik vooral heb opgeslagen is dat ik er wel niet helemaal open zat altijd. Dat is een soort van in contrast met de tweede keer EMDR die ik heb gehad toen ik 25 was. En toen deed ik het met piepjes. En toen, het klinkt een beetje vaag, maar toen heb ik echt een soort van buiten mezelf ervaring gehad. Waarbij ik echt naar mezelf keek. En nou ja, dat glas staat nu op tafel. En ik zat met mijn elleboog op tafel en ik trilde zo erg dat het glas bijna van de tafel aftrilde. En dat voelde ik dus niet eens zelf.
En die eerste keer, uiteindelijk heb je daar dus ongeveer 10 sessies gehad. Werden je klachten wel minder?
Ja, zeker. Zij omschreef het als, zie het als een soort trein en die trein is nu ontspoord. En we gaan ervoor zorgen dat alle karretjes weer in het gereel komen. Ze zei ook van, waarschijnlijk, je herinneringen blijven gewoon je herinnering. En nou ja, dat is ook nog steeds zo, alleen de spanning is er nu vanaf. Dus wat ze heel vaak zei is van, wat is nu je spanning? En het begon op een 10 en door de weken heen ging het naar op een gegeven moment een 4, een 3, een 2.
Is het toen lang goed gegaan? Want uiteindelijk ben je op je 25ste weer in therapie gegaan. Hoe was die periode daartussen? Ging je weer terug naar die storyjongen die niks voelde?
Of? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik geloof dat ik dit nog nooit tegen iemand gezegd heb. Maar op een gegeven moment... Ja, ik denk dat het... Nou ja, ik was en stoer natuurlijk. Maar ik was ook wel bezig nog steeds met vermijding. Op een gegeven moment is er een vrouw van Breider, de verslavingszorg, bij mij thuis geweest. En mijn moeder vond dat ik met diegene moest praten. Omdat ik... Ja, nou ja, ik weet niet of het echt zo was. Of dat ik... In ieder geval, er kwam in ieder geval van iemand van Breider met mij om te praten over mijn drankgebruik of drinkgedrag. Dus ja, dat als ik daar nu zo over nadenk, dan was het waarschijnlijk wel echt een soort van vermijding.
Hoe oud was je toen?
Ik denk een jaar of 17, 18, denk ik.
Dus je hebt je eigenlijk een beetje misschien wel verloren in een andere wereld als vorm van vermijding?
Ja. Ja, ik vind het zelf moeilijk om daar ja tegen te zeggen, omdat ik dan een soort van toegeef dat ik echt verkeerd bezig was. Anderzijds hoorde een soort van in mijn leeftijd bij, nou ja, ik weet niet precies wat het is, maar ja, het feit is wel gewoon dat mijn moeder een dusdanig ernstige situatie zag dat ze daar hulp voor in wilde schakelen. Dus ja, er was wel echt wat gaande, ja. Ik ging ook op mijn 21ste, dat is dus mijn tweede traject, ging ik weer naar de psycholoog. Toen ging het uit met mijn vriendin destijds. En toen viel ik echt in een soort gat. En toen maakte ik iets mee op mijn hogeschool. Toen liet iemand soep vallen. En toen, nou ja, toen was binnen 5 seconden was mijn hele lichaam, zei ik, nat. Dus toen dacht ik, nou 1 en 1 is 2. Dus toen dacht ik, nou misschien ben ik wel weer iets aan het ontwikkelen.
Je kreeg eigenlijk een soort van kleine paniekaanval of zo?
Ja, precies, ja. En toen heb ik dus wel zelf aan de bel getrokken, omdat ik dacht van, ja, het gaat gewoon niet goed op dit moment. Toen bleek ik, nou ja, ik weet niet of het gelukkig is, maar geen PTSS te hebben. En kwam eruit dat ik een negatief zelfbeeld had en geen sociale steun zocht. Dus ja, dat geeft denk ik wel antwoord op de vraag van, kon je erover praten? Nee, dat kon ik zeker niet.
Hoe was het dan om als iemand die een slecht zelfbeeld heeft en geen contact zoekt hierover, om wel psychologische hulp in te schakelen? Want dat is dan best een stap om er toch over te praten, terwijl dat hetgeen is wat je vermijdt.
Ja, dat is een goede vraag. Het voelt als een soort, misschien ook weer een beetje onvermijdelijk, maar dit keer kwam het wel van mezelf natuurlijk. Ja, het voelde wel goed. Ik had het nodig. En het was vooral van, ja, ik wil zo gewoon niet verder. Ja, toen het dus uitkwam dat ik een negatief zelfbeeld had en geen sociale steun zocht, toen begonnen de puzzelstukjes een beetje in elkaar te vallen. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt wat ik nodig heb.
En hoe zag die therapie eruit? Want je had toen dus geen PTSS, maar je kampte wel met problemen. Wat ben je toen gaan doen in de sessies?
voornamelijk praten over hoe mijn leven tot dan toe geweest was. En ja, wat ik nog heel goed weet, was dat ik mezelf elke dag een compliment moest geven in de spiegel. En ja, dat vond ik natuurlijk in het begin, vond ik dat echt van de zotte. Want ik dacht, ja, ik ga mezelf toch niet een compliment geven in de spiegel. En dat was natuurlijk ook het hele manco, dat als ik mezelf een compliment gaf, dat ik het niet eens voelde. Want ik zei het tegen mezelf en ik geloofde het niet. Dus dat, is, ja, dat was denk ik wel een goed bewijs van dat negatieve zelfbeeld. Ik zei wel eens, vandaag heb je een goede dag gehad of iets dergelijks. En op een gegeven moment kreeg ik daar de opdracht bij, geef jezelf net zo lang het compliment, omdat ik dus vertelde van, nou ja, ik doe het, maar ja, ik voel het niet. En toen zei ze, oké, van nou, doe het net zo lang totdat je begint te glimlachen en totdat je het echt gelooft. Dus ja, ik heb wel eens een minuut lang een compliment aan mezelf staan geven, totdat ik het echt daadwerkelijk geloofde.
Merkte je resultaat van deze oefening?
Zeker. En ook in de jaren daarna heb ik het wel echt gemerkt en ook echt wel daadwerkelijk gevoeld. Ja, ik vond het nog af en toe nog wel lastig om erover te praten. En ja, ik denk wel dat ik, als ik over mezelf nadenk of praat of iets zeg, dan voelt het alsof ik vanaf mijn 25ste, dus dat is die laatste periode, dat ik vanaf toen echt een soort van de persoon geworden ben die ik nu ben. Dus waarbij ik het echt minder moeilijk vind om over problemen te praten, over moeilijke dingen te praten. En ja, misschien ook wel een beetje dat beeld van mezelf heb losgelaten, dat ik van vermijding en dat ik altijd alleen maar stoer moet zijn en noem het allemaal maar op.
En uiteindelijk ben je dus weer een periode uit therapie gegaan, op je 25ste weer gegaan. Mm-hmm. Wat was toen de directe aanleiding?
In Zuid-Amerika ik zal het even kort vertellen, ik bleek uiteindelijk vijver te hebben. Ik had daar super erg koorts en weer nachtzweten en nachtmerries. Ging naar de dokter, kreeg ik antibiotica en daar kreeg ik echt super erg reactie op. Dus even denken hoor, toen ging ik uiteindelijk voor de tweede keer ging ik naar het ziekenhuis. Daar kreeg ik prednison gewoon via mijn ader toegediend om die reactie tegen te gaan en heel veel antihistamine. En ja, door die prednison of door die dexamethason werd ik zo, je krijgt eigenlijk stresshormoon toegediend en ik werd zo gestrest en zo eigenlijk opgefokt dat ik was het allemaal zo aan het herhalen in mijn hoofd. En toen die combinatie van en die nachtmerries en dat nachtzweten, wakker worden en echt die intense jeuk die ik herkende van mijn brandwondenperiode. Nou, dat bleef toen heel erg in mijn hoofd hangen. Toen kwam ik thuis. Toen ging ik binnen mijn huis, toen ging ik van kamer veranderen. En toen, toevallig hier ligt dat brandwondenboek, toen ging ik dat weer lezen. En toen was ik weer zo geëmotioneerd en toen dacht ik, ja, dit is gewoon nog niet af.
In dat brandwondenboek, zijn dat herinneringen uit die tijd?
Ja, daar staan verhalen in van mensen die bij me op bezoek waren bijvoorbeeld. Dus mijn vader heeft ingeschreven, de verpleging heeft er onder andere ingeschreven. Mijn moeder heeft ingeschreven, mijn oma. Dus mensen die langskwamen en die mij zagen, zeg maar. En toen las ik dat weer en toen zat het weer zo hoog dat ik dacht, dit is gewoon nog niet af.
Wat voor therapie kreeg je toen? Kreeg je toen weer EMDR? Dat gaf je in het begin al even kort aan, dat je toen met piepjes ging werken.
Ja, ik heb dus eerst dit boek doorgelezen samen met mijn psycholoog. En toen moest ik het hardop voorlezen. En toen hebben we eigenlijk gewoon ingezoomd op wat er nou gebeurde, waarom ik zo geëmotioneerd was. En ja, ik moet zeggen, ik kan het nog steeds niet zonder droog te blijven lezen. Dus dat zal eigenlijk altijd wel blijven. En daarna heb ik dus weer EMDR gedaan met piepjes.
Wat heeft dat uiteindelijk je bezorgd, die EMDR en die therapie, waar je dus eigenlijk zelf ook veel dieper in zat?
Ja, het was puur traumaverwerking. Ik kwam er niet. Zij vroegen mij van, zijn er nog herinneringen waar je nog steeds niet neutraal over kan nadenken? En dat was dus de herinnering van wakker worden in de uitslaapkamer met intens veel pijn. En toen zei ze van, zullen we anders gewoon weer eens EMDR gaan doen? En toen dacht ik, waarom niet? En toen vroeg ze van, wil je het met vingers doen of met piepjes? Toen zei ik van, de vorige keer heeft vingers, wat voor de reden dan ook, voor mij niet zo goed gewerkt. Dus laten we het nu met piepjes doen. En dat was een soort schot in de roos eigenlijk. Ja, wat ik net al vertelde, ik zat echt het gewoon te schudden op tafel en ik voelde wel de tranen over mijn wangen gaan en het voelde een soort van alsof ik naar mezelf keek, naar mezelf in dat bed, zeg maar. En dat ik het op die manier een soort van aan het verwerken was. Ja, ik heb er uiteindelijk twee gedaan. En eigenlijk bij die tweede kwam ik er al achter dat de lading echt al een stuk minder was. Dus dat hebben we wel afgemaakt, want het was gewoon echt ja, gewoon echt, echt veel minder.
Merkte je dat uiteindelijk dus ook in je dagelijks leven?
Ja, en wat me ook gewoon echt heel erg heeft geholpen is dat ik kan er nu makkelijker over vertellen. Dus door er meer over te gaan vertellen, door er meer over te praten, is het ook een soort, of ja, is het ook gewoon makkelijk voor mij geworden. En dat is ook een soort van verwerking.
Wat leverde dat je op, dat je met je omgeving over dit onderwerp kon hebben?
Ja, dat heeft me echt eigenlijk superveel opgeleverd. In eerste instantie wat ik net zei, een beetje traumaverwerking. Maar uiteindelijk heeft het me een soort acceptatie van mezelf opgeleverd. En een stuk minder vermijden. Ja, gewoon echt ook heel veel zelfliefde. Ik ben niet meer continu in gevecht met mezelf of wie ik zou willen zijn, zeg maar. Dus ik ben niet meer continu bezig met altijd maar me stoer voelen. Want ja, als ik nu naar mezelf van vroeger kijk, ja, ik was echt niet verschrikkelijk stoer of iets dergelijks. Dus ja, dat was gewoon echt een compleet, ja, eigenlijk gewoon een compleet verkeerd zelfbeeld. Ik was gewoon een beschadigde jongen eigenlijk. En dat wilde ik nooit toegeven. En omdat dat probeer ik gewoon altijd te compenseren. Ik was niet extravert. En dan wilde ik dat ik dat werd. En dan baalde ik weer als ik dat niet was, bij wijze van spreken. En ja, ik heb nu gewoon heel veel vrede gevonden met wie ik ben en hoe ik ben. En sterker nog, dat is voor mensen die dit gaan luisteren misschien heel gek om te horen, maar ja, mijn PTSS heeft me wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Het proces wat ik heb meegemaakt, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu, ja, dat ik nu zo tevreden ben met over de persoon die ik nu ben geworden.
Zijn eigen PTSS-verleden en ervaringen met therapie hebben Thomas ertoe gebracht anderen te gaan helpen. Inmiddels staat hij verpleegkundigen als coach bij en leert hij ze om te gaan met hun stressvolle en ingrijpende baan en leven. Benieuwd naar Thomas' werk? Zijn website vind je in de show notes. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of jouw eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram @EvaHelenebreda of bekijk de show notes. Daar vind je ook de website van Boompsychologie, waar je allerlei zelfhulpboeken kunt vinden die jou bij je mentale klachten kunnen helpen. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet ook de therapiesessie van deze week te luisteren? Tot daar en anders tot volgende week dinsdag.